Dat is een van zo'n preken, en dat is een van die preken die ik vanmorgen houd, over Jezus is Heer, waarin ik denk dat sommige predikers wel echt beseffen dat er echt een last op je ligt. En die last die wil ik je even kort beschrijven, en dan zal ik het gedeelte lezen waar we over zullen nadenken. De last is eigenlijk dat ik besef dat zeg maar iedereen die hier in het gebouw is over 120 jaar waarschijnlijk er niet meer zal zijn. En ook de mensen die luisteren op de preek, op internet, van diegenen die luisteren, zijn er mensen, zal niemand meer hier op aarde zijn. En dan is de last die ik zo draag, dat ik dat besef, dat ik eigenlijk spreek, als ik zo de zaal inkijk, om het zomaar eens te zeggen, naar stervende mensen, ook al voelt hij zich hartstikke gezond, maar ik spreek voor stervende mensen. En dat er, als je het hebt over Jezus is Heer, dat je bidt, dat als ik jullie dan straks voor het aangezicht des Heren mag ontmoeten, dat je dan zegt, die preek over dat Jezus Heer is, die heeft me zo diep geraakt, die heeft me veranderd. En God heeft dat gebruikt, die morgen, om een ander inzicht en een andere omgang met Jezus te hebben. En dat heb ik zo ervaren deze week. Ook in de context natuurlijk met alles wat er gebeurde deze week. Maar dat is eigenlijk de context waar ik vanuit wil spreken. Dat ik spreek voor een groep mensen die stervende zijn. En die en waar ik voor sta en mag verkondigen dat Jezus Heer is. En ik wil heel graag met u lezen Handelingen 11. Johan die is vorige week al begonnen met een serie die we dus samen echt een paar weken zullen volgen. En dat gaat over de principes in de gemeente in Antiochië. En ik wil eerst wat lezen, dan bidden en dan nog kort en dan een inleiding kort geven nog. En dan over Jezus is Heer spreken met u. Handelingen 11, vers 19 tot en met 21. Zij nu die door de verdrukking die in het verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië, toe, terwijl ze tot niemand het woord spreken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtte tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigen. En de hand van de Heere, de Kyrios, zoals het in het Griek staat, en de hand van de Kyrios was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Kyrios, tot de Heere. Vader, we willen ons echt openen voor deze morgen. We hebben u zo aanbeden en de liederen die komen zo uit ons hart dat Jezus is Heer. En we willen buigen voor die heerlijkheid. We willen onze knie buigen en met de mond belijden dat u ons de ademtocht geeft. Elke ademtocht die we krijgen. Ik besef zo, Heer, dat het zelfs mogelijk is om deze preek niet af te maken. Omdat u de adem alleen maar kan geven. En ik wil zo danken voor deze morgen, dat we zo voor uw troon mogen komen. En ik bid dat ik met passie over uw Zoon mag spreken. De Heere der Heren, de Koning der Koningen, het Lam van God, de Eeuwige, het begin en einde, Alpha en de Omega. Het brood des levens, de deur, waarheid, weg en leven. O Heere Jezus, hoe kunnen we spreken over u als Heer als u zichzelf niet bekend maakt als Heer? Hoe kan ik een middel zijn in uw hand met alle voorbereidingen die er zijn geweest als u het zelf niet openbaart? En zo willen we buigen en luisteren en besluiten nemen. Zo draag ik deze morgen aan die diepe genade op. Spreek die tot onze harten in Jezus' heilige naam. Amen. Vorige week is Johan die is begonnen met die inleiding over de gemeente te Antiochië. En in die komende weken die we zo voor ons hebben, willen we eigenlijk heel erg graag met jullie over kenmerken spreken. Over die eerste gemeente waar de heidenen werden toegevoegd. Het is niet de eerste gemeente die ontstaat door die uitstorting van de Heilige Geest. Maar zoals we gelezen hebben en ook Johan de vorige week heeft uitgelegd, komt er, zeg maar, eigenlijk heeft Jezus de opdracht gegeven om, zeg maar, uit te gaan. Om naar Juda te gaan. Niet in Jeruzalem te blijven, naar Juda te gaan, naar de Samaritanen te gaan en over de hele wereld. Maar zoals het eigenlijk vaak in ons leven is, we weten wat de opdracht is en we zitten op een kluit. We vinden het fijn. Het is gewoon heel erg bijzonder om hier samen te zijn en bij elkaar te zijn en het gezellig te hebben. En niet aan de opdracht toe te komen. En dan zie je dat er eigenlijk iets gebeurt wat God gaat gebruiken en dat is namelijk vervolging. Vervolging komt er in Jeruzalem. En in feite wordt die hele gemeente die spat uit elkaar. En mensen die gaan naar Juda, ze gaan naar de Samaritanen. En door die vervolging komen ze ook in Antiochië. En tot dan toe is het zo dat alleen maar, zoals Johan dat ook vertelde, was die gemeente bestond uit Joden of Jodengenoten. Mensen die zich tot het Jodendom hadden bekeerd. Maar nu gebeurt er iets heel bijzonders. Er is namelijk, zeg maar, dat er een gemeente in Antiochië ontstaat. En we gaan daar 10 kenmerken, gaan we dan vanmorgen. 10 kenmerken heeft Johan, zeg maar, vorige week heeft hij dat die 10 kenmerken genoemd. En elke keer zullen we zo'n kenmerk nemen. En het bijzondere is, we hebben dat boek, dat trof me ook heel erg. Dat is een boek wat we gebruiken. Daar is ook een logo van. Viva de Kerk heet dat. En daar staan die 10 kenmerken beschreven. Henk Stoorvogel is de auteur van het boek. En we zijn heel erg dankbaar dat we dat eigenlijk mogen gebruiken. En het bijzondere is eigenlijk, waarom trof me dat zo? Weet je, ik had op de ABC voorgangersconferentie vorig jaar. Toen was Henk Stoorvogel was daar eigenlijk uitgenodigd om te spreken. En hij sprak toen over die 10 kenmerken. En later was het zo dat Johan, die maakte me attent op het boek. En ik heb het boek helemaal gelezen. Wat mij zo treft is dat die kenmerken, ik werd daar echt ontroerde me, omdat deze kenmerken, die vinden we ook hier in de christengemeente. Dat is zo heerlijk om een boek te lezen, om de Bijbel te lezen en zeg maar in die principes die mensen, die broeders en zusters daar eigenlijk toepassen, om die natuurlijk te kennen en te herkennen en te genieten. En wat we eigenlijk willen is, we willen dit verdiepen. We willen dit verdiepen en dat heeft ook een hele belangrijke reden. Er staat van de gemeente staat beschreven dat de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En er groeit in ons, zeg maar meerdere hier in de gemeente, maar in het bijzonder ook onder de leiders en onder de gemeenteleden, groeit er een diep verlangen dat Gods hand zich met ons beweegt. En dat er vele worden toegevoegd. Ik heb echt een verlangen dat dit gebouw gevuld wordt. En waarom is dat verlangen zo? Is dat het doel dan? Is het doel eigenlijk dat er vele tot geloof komen? Dat is niet het doel. Weet je, het bijzondere is dat die kenmerken die je dus in de Antiochië eigenlijk ziet, dan zie je eigenlijk dat die kenmerken, dat heeft te maken met een intense en diepe relatie met Christus. Dat is elk kenmerk kun je daar naartoe toe terugbrengen. Een ontzettend verlangen dat ze willen groeien in gelijkvormigheid met Christus. Dat ze willen groeien naar het doel wat God met hun leven heeft. Het willen groeien naar het doel wat God met deze gemeente specifiek eigenlijk heeft. En dan zie je dat er een groei komt in kwaliteit, noem ik dat. Een groei dat mensen gelijkvormig worden aan Christus. Dat ze als het ware een sieraad worden voor de Heere God. Dat ze als het ware een brief worden voor de Heere God. Dat ze als het ware een geur verspreiden van Jezus. En wat dan het gevolg is, als je een sieraad bent, of een brief, of een geur, dan heb je automatisch een intense invloed in je omgeving. Of dat nu in je gezin is, in je huwelijk is, in je gezin is, bij de buren is, of dat in je dorp is, of op je werk, of op school. Door een brief te zijn, een geur van hem, een sieraad, heb je invloed. Krijg je invloed. En dan zie je dat de hand des Heren is met deze gemeente. En er komen vele komen tot geloof en worden toegevoegd. En mijn diepste overtuiging, en daar spreek ik ook namens Johan, onze diepste overtuiging is, als we groeien in diepte, als we groeien en geworteld zijn in Christus, is automatisch een gevolg dat er een groei is in aantal. Dat is een automatisch gevolg. En is groeien in aantal dan het doel van deze gemeente? Willen we dit gebouw volmaken met mensen? Is dat het doel? Is dat het doel van de gemeente in Antiochië? Dat de hand des Heren met hen was en dat velen werden toegevoegd? Nee. Ik schrijf altijd in mijn dagboek regelmatig op Miel, het middel moet je nooit met het doel gaan mengen. Het middel dat mensen tot geloof komen. Het middel dat een gemeente gebouwd wordt. Het middel dat mensen getuigen zijn. Een middel dat mensen onder vervolging en lijden Christus verheerlijken. Heeft het doel dat Gods heerlijkheid, Gods glorie en Gods eer, zoals daar vanmorgen werd voorgelezen uit de Openbaring, dat dat het doel is. Het doel van mensen die tot geloof komen, het doel van de groei van de gemeente, het doel van deze kenmerken, dat is dat God, zijn Heer, zijn heerlijkheid en zijn glorie, dat dat gezien wordt. En weet je, dat is zo indrukwekkend om daar eigenlijk mee bezig te zijn. En een van de kenmerken van die gemeente was een voortdurende prediking. Een voortdurende prediking dat Jezus Heer is. En een groot aantal bekeerde zich tot de Heere Jezus. Dat staat niet tot de Messias. Dat staat niet tot de Verlosser. Dat staat niet tot de Gezalfde. Dat staat niet tot onze rots of herder. Ze bekeerden zich tot de Heere Jezus, de Kyrios. En daar ga ik met u over nadenken. Wat is dat woord? Wat houdt dat nu precies in? Hoe is dat eigenlijk, zeg maar, ontstaan? Het is prachtig eigenlijk om te zien dat waar Jezus als Heer gepredikt wordt, waar Jezus als de Kyrios gepredikt wordt, dat de Heilige Geest in actie komt. De Heilige, en dat bid ik ook. Ik bid vanmorgen dat de Heilige Geest uw hart eigenlijk aanraakt. Ik besef ook en ik weet ook dat sommige mensen die luisteren en misschien wel mensen die hier in de zaal zijn, dat ze nog niet Jezus kennen als Heer. En anderen die misschien hem belijden als Heer, nog niet de knie hebben gebogen voor hem als Heer. En ook is het heel vaak, ik moet me daar zelf aan herinneren, deze week was echt een herinnering, steeds weer een herinnering, Miel, Jezus is Heer. Jezus is de Kyrios. Om me weer opnieuw aan hem echt toe te wijden. En vaak is het zo, ik kom in de regelmatig mensen tegen, daarom is dit zo ontzettend belangrijk, even nog kort als een opmerking. Waarom is het zo ontzettend belangrijk dat wat dat betekent, dat Jezus Heer is van je leven? En ik, zoals gezegd, ik ga dat uitleggen wat dat betekent. Maar ik kom regelmatig tegen dat mensen me vragen, iets vragen wat ze niet nodig hebben. En waar ik daarmee bedoel is, even een kort voorbeeld. Als iemand niet uitkomt met zijn geld op maanden, zeg maar in de maand, Dan kun je natuurlijk, ga je naar iemand toe en dan zeg je, ik kom elke maand tekort. Ik kom elke maand 25 tot 50 euro tekort en dat is al zeg maar 10 jaar gaande, dus ik heb een schuld van weet ik hoeveel duizend euro. Ik heb elke maand 50 euro tekort. Kun je me die 50 euro niet geven? Ze vragen de nood, als wat ze als nood zien. Maar wat er gevraagd wordt, is niet wat nodig is. Wat nodig is, is dat je met een persoon zegt van, kom, gaan we samen kijken, wat zijn je inkomsten en wat zijn je uitgaves? En kunnen we wat eigenlijk dat in balans brengen? Dat je met het geld wat je uitgeeft, dat dat in balans is wat binnenkomt. Dat heeft die persoon nodig. In de regel wil men dat niet. Men wil niet datgene wat men echt nodig heeft, dat dat gegeven wordt. Nee, we willen eigenlijk alleen maar een oplossing voor onze nood. En dat is in conflicten zo, dat is in conflicten in een huwelijk is dat zo, dat is in conflicten met kinderen is dat zo. Als er conflicten zijn op het werk, of je moeite kent, of je bent ziek, dan wil je eigenlijk, in feite vraag je datgene wat je eigenlijk niet direct in eerste instantie nodig hebt. Wat mensen nodig hebben is dat Jezus Heer is. In elke situatie. Wat mensen echt nodig hebben, dat is, en wat ik persoonlijk nodig heb, in elke situatie, dat ik zie, Jezus is Heer, Hij overziet alles, Hij kent alles, Hij weet wat ik nodig heb, Hij laat het toe, en hoe kan ik nu in deze situatie mijn Heer het best verheerlijken? Hoe kan ik Hem nu het best eren? En het is best wel moeilijk. Dat is best zwaar om daarmee geconfronteerd te worden. Dat je niet datgene wat je vraagt krijgt, maar wat je echt nodig hebt. En zo ben ik ook echt bezig geweest met dat Jezus Heer is van het woord, van mijn leven. Het woord wat hier gebruikt wordt, en Johan noemde dat vorige week ook al, dat was het woord, het Griekse woord kurios. En ik ben altijd erg benieuwd als er iets heel belangrijks is. Hoe vaak staat dat nu in het Nieuwe Testament genoemd? Dat Jezus kurios is. Dat Hij de Heer is. Over 700 keer. Ik stond er versteld van. Nooit opgevallen. Er staat overal de Heer Jezus natuurlijk. En we zien dat als een eerbetoon. Maar dat wordt daar echt gebruikt als de kurios. En in Griekenland was dat woord helemaal niet verbonden met godsdienst. Het betekende eigenlijk dat iemand macht had over iets of iemand. Hij kon invloed uitoefenen. Niet door geweld, maar door de kracht van zijn eigen persoonlijkheid. Kurios was een naam of was iets, eigenlijk daar ging gezag van uit. Mensen die van staatswegen of een wet die rechtskrachtig was, die werd kurios genoemd, was gezaghebbend. En in de 4e eeuw voor Christus wordt het gebruikt als een zelfstandig naamwoord. Dan wordt het woord in Griekenland gebruikt, kurios is iemand die kan beschikken over slaven. Een koning die volkeren had overwonnen, die werd kurios genoemd. Omdat hij slaven had gemaakt, omdat hij volkeren aan zich had onderworpen. En iemand die wetmatig voogd was van een weeskind, als je wetmatig voogd was van een weeskind, dan was je kurios. Die naam werd dan gebruikt, dan is hij de kurios, de gezaghebbende over dit weeskind. Dus kurios is eigenlijk een wetmatig gezag. Er is een sprake van een wetmatigheid, een gezag over mensen dit wettelijk ook bepaald is. Dat is iets anders. Een kurios was iets anders als een despoot. Ik ken dit, is een oud woord wat je niet zo vaak eigenlijk hoort. Ik moest het ook eigenlijk opzoeken. Een despoot is een alleenheerser. Eigenlijk staat er in het woordenboek een dwingeland. En bij een despoot, dat is iemand die andere mensen bezit en die naar willekeur daarmee doet wat hij wil. Maar eigenlijk heeft hij niet het gezag. Het is iemand die macht uitoefent, die mensen dwingt. En er zit een ontzettende willekeur in, maar ook is er een verschil in de wetmatigheid. Een kurios was degene die het gezag en de wet achter zich had. Een despoot die deed het uit eigen macht. En daar zat een enorme willekeur achter. En in de eerste eeuw voor Christus wordt dit woord gebruikt. Wordt dat woord gebruikt. Komt er een verandering in dat woordgebruik. En komt er een woordgebruik dat ze zeggen, de goden zijn kurios. De afgoden zijn kurios. Ook in de Oosterse koningen, die kregen die titel kurios. En dan komt er iets, dan zie je eigenlijk dat doordat die goden zich eigenlijk als een god op aarde gingen gedragen en ze kurios genoemd werden, krijgt het een godsdienstige betekenis. Komt het eigenlijk vanuit de maatschappij richting, komt het woord, die titel, het is niet alleen een woord, het is een titel waaraan heel veel macht verbonden wordt, komt dat in de godsdienstige sfeer. En dan krijg je het koninkrijk van de Romeinen en de keizers, die werden kurios. Omdat ze een goddelijke status kregen. Ze kregen een goddelijke status op datgene wat er eigenlijk gebeurde. Dat was eigenlijk dat de keizer van Rome was de god op aarde geworden. Hij was de kurios. En kun je je voorstellen wat dat toen gebeurde? Wat er toen gebeurde was dat de christenen die zeiden, niet Caesar is kurios, maar Christus is kurios. En er was eigenlijk helemaal geen vervolging, denk ik, geweest als ze dat niet beleden hadden. Als ze niet beleden hadden, want het was een gevaar in het Rijk. Caesar is niet onze kurios, maar Jezus is onze kurios. Jezus is Heer. Hij is onze Heer. En dan begrijp je in feite wat er eigenlijk een enorme spanning eigenlijk kwam en een vervolging, omdat ze dus gingen belijden, Jezus is onze Heer. We buigen niet de knie voor een keizer van het Romeinse Rijk. We buigen nergens een knie voor een iemand die niet Christus is. Hij is de kurios, hij is de Heer. En je moet opletten dat hij niet, hij is uw Heer en mijn Heer, maar dat is niet de betekenis. Hij is kurios. En of u zich nu buigt voor hem of niet, maakt geen verschil. Er komt een moment dat elke knie zal buigen, omdat hij de kurios is. En wie heeft hem die naam gegeven? Wie heeft hem deze titel gegeven? In Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11... daar vind je eigenlijk iets wat prachtig is. In Filippenzen, daar staat, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zouden buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat elke tong zou belijden dat Jezus de kurios is. Tot heerlijkheid van God. En het prachtige is dat God daarom, als er daarom staat, is het ontzettend belangrijk om van tevoren te zien waarom. Waarom heeft God hem de naam gegeven boven alle naam? En wat er voorkomt, heb ik niet op sheet staan, maar dat is eigenlijk dat Jezus, hij die in de gestalte van God was, dit niet als een roof beschouwd heeft, maar aan God gelijk is geworden, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van zijn slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook een bovenmate verhoogd en hem naam geschonken boven alle naam. En wat is die naam? Dat moet je heel goed onthouden waar het hier over gaat. Dat is niet Jezus. Dat is ook niet kuur. Dat is ook niet de verlosser. Dat is ook niet rots. Dat is ook niet Christus. Wat hier staat is dat hij mijn naam heeft geschonken, Jezus Christus de Kyrios. Hij is de Kyrios. Hij is de Heer. En dat is zeg maar hij heeft hem gesteld boven alle mensen, alle engelen, alle machten. Een verhoging na de kruisdood. En als Jezus dan gekruisigd is, begraven is, hij is opgestaan, hij is de hemelvaders geweest, hij komt bij de Here, bij de koning, bij de God, de Almachtige, de Eeuwige, zijn Vader. En dan zegt de Heere God, hij is de Kyrios. Hij neemt plaats op de troon. Hij neemt plaats op mijn troon. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Als u kijkt naar een troon, als u een troonrede ziet, dan zie je eigenlijk, op een troon is eigenlijk een heel specifieke stoel, die eigenlijk alleen maar plaats heeft voor één persoon. De koning, de keizer. Degene die op die troon mag zitten, dat is voor één plek, voor één persoon. En nu is het zo dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is zeg maar naar ten hemel gevaren. De poorten zijn opengegaan. De koning der koningen, de Kyrios, komt binnen. En God geeft hem een plaats en geeft hem de naam Kyrios, Heer. In Handelingen 2 vers 36 staat, laat dan heel het huis van Israël weten dat God hem, Jezus dus, tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Hij heeft hem tot Kyrios en gezalfde gemaakt. En dat het duidelijk is wie dat is, namelijk deze Jezus. Hij is de Kyrios. En dan volgt er in dat vers in Filippenzen, dat is echt indrukwekkend, daar staat er dan dat elk knie van hen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. En dit is een citaat uit het Oude Testament en daaraan zie je hoe diep dat gaat. Dat is een citaat uit het Oude Testament uit Jesaja 45 vers 23. Beetje vrij vertaald. Wat God over zichzelf zegt, dus dat is in Jesaja, daar gaat het eigenlijk over God zelf. Wat God over zichzelf zegt, dan zegt hij, ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. En weet je, ik heb soms aan de deur discussies, die komt niet meer zo vaak voor, maar met Jehovah-getuigen. En een van de dingen bij de Jehovah-getuigen is, Jezus is niet God. En je moet weten, een van de dingen die u echt moet weten, waarom geloven wij dat Jezus God is? Waarom? Wat voor een bevestiging vind ik in Gods woord? Een van de bevestigingen is deze, dat Jezus aanbeden wordt. De Heer Jezus, daar zal elke knie zich voor buigen. En als hij niet God was, was dat over afgoderij. Maar je ziet in de Openbaring dat hij aanbeden wordt. En aanbeden mag alleen God worden. En hier zie je eigenlijk in Jesaja 45 dat God een verwijzing geeft. Er komt een tijd dat de Kyrios zal opstaan. De Heer. En dat is mijn zoon. En elke knie en elke tong zal belijden. Of ze nu onder de aarde, boven de aarde, in de hemel, de hele schepping zal roepen, hij is de Kyrios. En die naam die hij geeft aan Christus, als de Bijbel een naam geeft, heeft dat altijd te maken met identiteit, met persoonlijkheid, met status. En Jezus wordt en is de Kyrios. Voor de christenen was dat toen en nu ook. Natuurlijk vanzelfsprekend. Dat je, zeg maar, de Kyrios aanbidt en dat je je knieën buigt. Maar voor de demonen en voor mensen die overlijden en Christus niet kennen, is dat niet vanzelfsprekend. Maar er komt een moment, of je dat nu wil of niet. Ik zeg soms wel eens, en dat klinkt heel keihard, maar dat is, moet ook keihard gezegd worden. Als je niet wil, word je de knieschijf gebroken en zul je. Omdat hij de Kyrios is. Wat betekent dat nu praktisch voor ons leven? Wat betekent dat nu heel praktisch voor u? Voor mij? Voor diegenen die luisteren? Wat betekent dat nu in ons leven? Dat Jezus de Kyrios is? In Colossense 2 vers 6, daar staat: zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En als je dat hele hoofdstuk eigenlijk leest van Colossense, dan ging het eigenlijk hier bij dit, ging het hier niet om het aannemen van een boodschap. Dat we een boodschap aannemen van Jezus, dat Jezus voor ons gestorven is. Dat we een boodschap aannemen dat Jezus onze redder is en onze verlosser. Waar hier heel erg de nadruk wordt gelegd door Paulus en Epaphras, die dat schrijven, dat is dat het niet zo is dat we Jezus aannemen om van onze kwalen verlost te worden. Dat we van onze ziekte verlost worden. Dat we Jezus eigenlijk aannemen om onze moeite en de problemen op te lossen. Maar waar het eigenlijk om gaat in deze brief en in Antiochië en hier in Roermond, in deze gemeente in Roermond, dan gaat het om dat Jezus Heer is. Dat je hem als Heer aanvaardt, aanneemt. Eigenlijk is het woord aanvaarden is niet juist. Ik zeg dat omdat dat een spraakgebruik is. Maar of je dat nu wel of niet aanvaardt, dat doet niet ter zake. Hij is Heer. Hij is het. En als je, zeg maar, je leven geeft en openmaakt en zegt: Heer, ik wil u in mijn leven vragen, dan heeft dat de betekenis, en dat is heel erg belangrijk dat u dat begrijpt, dat hij als Heer in uw leven komt. Niet alleen als verlosser, niet alleen als redder, niet als de gezalfde, als de Christus, maar dat hij als de Kyrios in uw leven komt. En ik heb dat zo opgeschreven. Wat betekent dat Jezus is Heer? Dat betekent, je gaat een relatie aan met de Heer Jezus Christus in volstrekte overgave aan zijn heerschappij. Je gaat een relatie aan met de Kyrios in volstrekte overgave aan zijn heerschappij. En dat betekent eigenlijk dat je zo gaat wandelen en geworteld wordt als een boom geworteld in de aarde. Wat dat betekent, wil ik je eigenlijk even, ik denk, waar gaat hij nu naartoe? Maar het wordt u duidelijk als ik het hele verhaal, volg me even, als ik het hele verhaal verteld heb. Jezus, dat Jezus Heer is. Je moet zich voorstellen, je bent in een vergadering. En één persoon die komt, maar niet opdagen. En op een gegeven moment, na een half uur, drie kwartier, komt hij binnen. En dan zegt hij, ja, sorry, ik ben te laat, maar er is me iets overkomen. Ik zeg, nou, iedereen zegt, wat is jou overkomen? Hij zegt, ik was op weg hier naartoe, in de auto. En midden op de autobaan kreeg ik een lekke band. Ik zet de auto aan de kant. Ik moet de wiel verwisselen. Ik begin dat wiel te verwisselen. Ik doe de wiel er vanaf, de bouten er vanaf. En wat gebeurt er? Een van die bouten rolt zomaar de autoweg op. Ik ga er achteraan, pak die bout, ga staan, komt er een vrachtwagen aan. Boem, over mij. Boem. Je luistert erna en je zegt tegen hem, ja, maar als jij in aanraking bent gekomen met een vrachtwagen midden op de autobaan die 120 rijdt, dan zou je er nu niet meer zo uitzien. Toch zijn er mensen waar ik moet luisteren, naar luisteren, die zeggen tegen mij dat Jezus Heer is. Ze hebben hem ontmoet als Heer en ze zijn gesteek veranderd. Ze zeggen, ik heb een ontmoeting gehad met de Kyrios. Ik heb mijn knieën gebogen. En er is niks veranderd. We lachen over het ene, want je zegt, dat kan niet. Een vrachtwagen, 120. En dan komt hij daar met zijn fratsenverhaal. Dat hij een vrachtwagen is hem overreden. En dan komt hij 3 kwartier te laat. Wat is dat toch voor een fratsenverhaal? Maar soms moet je naar dit soort verhalen luisteren. Dat je zegt, vertel me eens iets over je leven. Vertel me eens iets over je leven. Hoe is dat gegaan? Vanaf dat je Jezus aanvaard hebt als je verlosser. Dat je een gebed hebt gebeden, iemand hebt nagebeden en die zei, weet je wat, kan niet, baat het niet, schaadt het niet. Het helpt misschien in je problemen. Laten we buigen, Jezus vragen als de verlosser in je leven te komen. Dat hij voor jou gekomen is, hij heeft je lief. Hij is aan het kruis gegaan voor je zonde. En wil je dat aanvaarden? Natuurlijk. Als je een beetje clever bent, doe je dat. Maar niks verandert. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Als Jezus Heer is, als Hij in je leven komt, als de Kyrios, dan lever je echt aan Hem uit. En geloof me, het is beter in Hem zijn handen te zitten, in Hem in zijn handen te komen, dat Hij jou bouwt als het in je eigen handen. Het is beter dat we ons overgeven aan Hem die de hemel en aarde gemaakt heeft, die mij geschapen heeft, die u geschapen heeft, die u de adem geeft, die de tijd bepaald heeft, die straks aanbeden wordt, als het heft zelf in handen te houden. En dan kun je niet onveranderd blijven. Het is onmogelijk om onveranderd te blijven, als Jezus de Kyrios in je leven is. En het prachtige is dat onuitsprekelijke voorrecht. Ik vind het een enorm voorrecht. Hoe ouder ik word, hoe meer dat ik echt daarna hunker. Dat Jezus nog meer Heer wordt. Ik besef ook dat ik daarin groei. Dat ik hem echt groei. Dat ik meer kan zien van Jezus. Wie is Jezus? Hij is Heer. Elke knie zal zich buigen. Ook milde rechter zal zich voor hem buigen. In elke situatie. En ik ben zo dankbaar dat ik mag terugkijken en dat ik zeg maar in de relatie mag groeien. Want het is niet alleen een besluit van je verstand, want dat is namelijk het punt. Het is als u uitspreekt, Jezus is Heer, en dat u uitspreekt, elke knie zal buigen. Dat is het niet, dat is een hartsbesluit. Het moet van boven hier naar binnen en van buiten, van binnen naar buiten. Dat je het gaat leven, dat je het gaat ademen. Dat je echt in je stille tijd neerbuigt. Zijn heerlijkheid aanvaardt. En dat je eigenlijk niet meer weg wil. En dat je ervaart, Heer, u bent ook echt de Heer van mijn leven. Het is nu moeilijk. Ik heb nu pijn. Ik word niet afgewezen. Ik word niet vernederd. Maar u bent Heer. U laat het toe. U laat het toe in mijn leven. Met het grote doel wat u heeft. En het is zo prachtig. Weet je, het is zo heerlijk. Ik had deze week had ik een ontmoeting met, samen met Rietje, met een prachtig stel. Preekt veel in Nederland. En die vertelde eigenlijk het volgende, en dat heeft me diep ontroerd. Hij zegt, soms komen er moeites in ons leven. Soms komt er druk in je leven. Soms is het zo dat je denkt, ik houd het niet meer uit. Zoals bij Job. En dan is het zo bijzonder dat we denken, we bezwijken. En dan is het zo heerlijk om te beseffen. En dat moet je ontzettend goed over nadenken. God laat het toe. Maar God weet alles. Hij neemt geen risico met u. Het is geen risico. God weet hoe het eindigt. Hij weet wat er met Job was. Hij laat de dingen toe, maar hij neemt geen risico, want hij weet de uitkomst. Hij weet hoe hij dat gebruikt in uw leven. Hij weet hoe hij dat gaat, zeg maar, in uw leven gebruiken, hoe om je te vormen naar het beeld van Christus. Hij weet dat. En dat is geen risico. Voor ons is het een risico. Wij denken, hoe kom ik hier doorheen? Maar voor God niet. Hij weet de uitkomst. Omdat hij Heer is. Omdat Jezus Heer is. En dan is het zo bijzonder om zeg maar in die bediening echt te groeien. Om jezelf over te leveren en te zeggen van Heer, u bent de Heer van mijn tijd. U bent de Heer van mijn geld. U bent de Heer van mijn huwelijk. U bent de Heer van ons gezin. U bent de Heer in mijn werk. U bent de Heer van deze gemeente. U bent de Heer van Heidhuizen. Limburg, Nederland, Europa, van de wereld. Van het hele heelal, van alle schepsels en alle schepsels. En die Heer, die wil ik dienen. Die Heer, daar wil ik me voor buigen. En dan kom je tot die uitspraak wat zeg maar Paulus ook doet aan Timotheus. Dan zegt hij, ik dank hem die mij de kracht gegeven heeft, namelijk Jezus Christus, onze Kyrios, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Het is zo'n voorrecht voor deze Heer te mogen werken in zijn wijngaard, op welke manier dan ook. Het is zo'n voorrecht dat hij de kracht gegeven heeft en dat God jou trouw acht, omdat hij de Kyrios is. Hij weet de uitkomst. Soms denk je, oh God, hoe kan ik dat aan? Kan ik daarin trouw zijn? Heb ik daar überhaupt de capaciteiten voor? Heb ik daar de gaven voor? U roept daarin. En u kunt zich dat bijna niet voorstellen, maar ik spreek nu al 30 jaar, mag ik preken, en steeds meer. Maar elke keer als ik op het podium kom, dan heb ik het zweet in mijn handen. Dan vraag ik me af, Heer, het zijn stervende mensen, hoe kan ik die nu toespreken? Hoe kan ik nu die boodschap die ik breng, hoe kan die nu in de harten landen? Want die is een maand bekeerd, die is niet bekeerd, die heeft die problemen, die heeft dat problemen, die is al 25 jaar gelovig. Er zitten mensen in de zaal die ook preken. Hoe gaat dat dan? En dan is het zo heerlijk dat je dan ziet van de Heere God heeft de kracht gegeven toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Ik kan u alleen maar wensen en bidden dat je op de plek komt waar Jezus Heer is en dat je daarvoor mag buigen. En ik wil heel erg graag ook dit moment niet voorbij laten gaan door een uitnodiging te doen. Ik wil heel graag eigenlijk een uitnodiging doen in die prediking over die heerlijkheid en die heerschappij, dat God het openbaart in uw leven. Weet je, het is onmogelijk om hier jaren te komen en niet te weten dat Jezus Heer is. We leven het, we ademen het, We preken elke zondag erover. Elke zondag gaat over Jezus op een of andere manier. En ik besef toch zo ontzettend dat woorden, dat u zegt van Jezus is Heer, dat zijn kunnen woorden zijn die u naspreekt. Die u zo vaak gehoord hebt en zo vaak gelezen hebt. En dat God nu op dit moment een openbaring in u geeft. Jezus is je Heer. Hij is Heer. En dan is het zo prachtig om, als je de eerste keer, dat je de eerste keer zegt, Heer, u spreekt nu zo intens mijn hart aan. Het is de eerste keer, ik kom hier al jaren, maar ik ben nog nooit gaan staan. Het is altijd over me heen gegaan. Dan kan het zijn dat God je nu echt aanspreekt. Weer eens opnieuw. En dat hij tegen je zegt, Jezus is Heer. En ik vraag je om met een relatie aan te gaan. Ik vraag je een relatie aan te gaan met mijn zoon en een volstrekte overgave aan zijn heerschappij. Dat is de uitnodiging. Dat je een relatie bekomt met mijn zoon en dat je je overgeeft aan zijn volledige, volstrekte heerschappij. En dat is de uitnodiging. Ik wil ook voor diegenen die zeggen van Heer, ik zeg wel dat ik Heer ben. U bent ook soms mijn Heer, maar soms ook niet. En je weet precies waar op welke gebieden. Je weet precies op wat voor gebied dat Hij geen Heer is in je leven. Weet je, Jezus klopt aan de deur. Hij ramt die deur niet in. Als je de deur openmaakt, komt hij op de gang. Is hij de Heer van je leven op de gang? Zeg je, Heer, kom ook maar binnen. Hier, u bent de Heer van mijn huiskamer. U bent de Heer van mijn keuken. U bent de Heer, ga je naar de slaapkamer. Ik ben de Heer van mijn slaapkamer. Heer, u bent ook de Heer van mijn zolder. Van dingen die ik vergeten ben. En het is soms heel erg moeilijk om naar de kelder van je leven te gaan. Van de dingen die weg zijn gestopt. Om te zeggen, Heer, ook hiervan wil ik dat u Heer bent. Als dit voor jou van toepassing is, geldt deze uitnodiging ook voor jou. Dat je zegt, ja, er zijn gebieden waar Jezus niet Heer is. Daar houd ik het zelf vast. En dat je gaat staan en zegt, Heer, dit is het moment, een openbaring van u. Dit wil ik ook nu aan u geven. Laten we zo samen in gebed gaan en dan zal ik die uitnodiging doen. Heer Jezus, u bent Heer. En ik wil zo bidden voor diegene die de eerste keer zich wil overgeven aan u, als de Heer van uw leven, om een relatie met u aan te gaan en te zeggen, Heer, u bent volstrekt de Heer van mijn leven. Ik geef me echt over aan u. Dan wil ik u vragen om dat moment niet voorbij te laten gaan nu vanmorgen of vanmiddag. Maar dat je gaat staan en zegt, Heer, hier ben ik. Ik aanvaard u als mijn Heer. En als je dat wilt doen, dan wil ik je vragen om nu te gaan staan. Dan wil ik ook heel graag de uitnodiging doen voor diegene die op bepaalde gebieden van hun leven echt weten vanmorgen, hier bent u geen Heer, Heer. En ik wil me daar wel naar uitstrekken. Ik wil mijn leven echt in uw handen geven. Want Jezus is Heer. Ook op die gebieden. En dan wil ik je uitnodigen om nu te gaan staan. Twijfelt, dan wil ik je echt vragen om toch te gaan staan, om je over te geven. Vader, u ziet ons staan. Jezus, u ziet ons staan. En we willen u zo danken dat u deze uitnodiging geeft en dat u komt in het leven van mijn broers en zussen die staan en u zeggen, Jezus, u bent Heer op dat gebied waar ik het zo moeilijk heb. Wat ik nog vasthoud. Ik wil het op dit moment echt aan u geven. Dat u bent Heer, u bent de Kyrios. Elke knie zal buigen, ik ook. Ik zal ook echt buigen op dat gebied voor u, dat u de leiding hebt. Ik wil me daarin overgeven. Ik prijs uw heilige naam. Amen.